bij een nieuwe aflevering van de Challenge Your Faith podcast. Dit is een podcast over echte thema's uit het leven gegrepen en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Hey, is het je eerste keer hier? Oh, wauw, ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Feedback is welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en op Instagram, maar ook in je podcast-app. Hey, ik heb er zin in, dus let's go! Wie ben ik? Ik ben die ik ben. Zo veelzijdig als maar zijn kan. Met de beperkingen die mijn lichaam en het aardse leven mij opleggen. Ik ben ik. En zoals ik is er maar één. Ik ben creatief, intelligent, zelfverzekerd, voor niemand bang. Ik ben zorgzaam, behulpzaam en grappig. Ik ben uitgesproken en een extravert. Ik ben liefdevol. Ik kan begripvol zijn, maar lang niet overal begrip voor op kunnen of willen brengen. Ik ben direct. Ik heb menselijke belangstelling. Ik ben emotioneel. Ik ben muzikaal. Ik ben kleurrijk. Ik ben tevreden en dankbaar en evenwichtig. Ik ben een praatgraag. Ik ben gezellig. En ik ben een beetje gek. Ik ben een vrouw die gelooft dat Jezus de Zoon van God, die Jehovah is. Ik ben een vrouw die gelooft dat ze geroepen is om het goede nieuws van Jezus, de Christus, te vertellen aan zoveel mogelijk mensen. En om dat te doen met de gaven en de middelen die mij gegeven zijn. Ik ben een communicatiemens. En ik hou ervan om te communiceren met mensen op creatieve manieren, omdat ik de overtuiging heb dat niet iedereen informatie op dezelfde manier opneemt. Daarom ben ik niet alleen prediker, maar ook een podcastmaakster. Podcast maken is leuk. Ik kan dan helemaal los van rituelen en structuren doen wat ik wil en kan doen. Ik hou van die vrijheid. En helemaal naast de wereld waarin structuren bepalend en belastend zijn. Ik hou niet van hokjes denken. Al kan ik het best goed soms. Ik ben vol tegenstellingen. Soms conservatief en soms liberaal. Ik kan soms verwarrend zijn voor mensen die niet over grenzen kunnen kijken en denken. Ik ben heel breed georiënteerd en ik vertik het om mij in een hoek te laten drukken. Ik ben een vrouw, moeder, een zus, een dochter, een tante, een schoonzus, een vriendin, een geloofszuster. Ik ben een goede buur. Ik ben een collega. Ik ben bestuurder. Kerkganger, onderwijzer, prediker, social media evangelist, student theologie, aanstaande predikant en huidig een prediker. Ik ben trots op wie ik ben en hoe ik ben. Ooit, lang, lang, lang geleden, toen online dating net een ding was, dacht ik dat ik het ook maar eens moest proberen om zo aan de man te komen. Ik had tot dat moment alleen nog maar mooie verhalen gehoord over mensen die de liefde van hun leven waren tegengekomen online en uit een ander land. Op een bepaald moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ging voor mijn pc zitten. Een profiel aanmaken. Ja, dat was het eerste wat er moest gebeuren. Ik zou echt niet meer weten op welke site ik zat. Het was in het jaar kruik, dus het moet één site zijn geweest die geen van ons nu zich nog kan herinneren. In ieder geval ging ik aan de slag met een beschrijving te geven van wie ik ben. En dan een foto uitzoeken en go. Nou, het liep niet storm met geschikte kandidaten. Op de een of de andere manier en voor mij onduidelijke redenen kreeg ik echt alleen maar hele treurige types in mijn inbox. Of van die berichten met alleen maar... Hoi, ik weet niet van jullie, maar als ik ergens niet tegen kan, dan zijn het wel één woord berichten. Vreselijk. Zeg dan liever niks. Maar op een gegeven moment dan toch een bericht met iets meer tekst. Wat alleen jammer was, was dat dat bericht was van een meneer die mij alleen maar wilde verwittigen dat ik wel 27 eigenschappen van mezelf had opgeschreven. En hij vroeg zich af of ik dat wel wist en of ik dat niet heel erg veel vond voor één persoon. Als je mij een beetje kent, weet je wat ik van dat bericht vind. Ik kan me niet meer herinneren of ik die meneer antwoord heb gegeven of dat ik hem direct geblokkeerd heb, want mijn jongen, ga je mij nou echt vertellen dat je mijn eigenschappen hebt geteld en dat je je tijd hebt genomen om mij te vertellen dat 27 wel erg veel zijn? Geen woord over waarom mijn profiel de moeite waard was om aan te klikken en waarom het lezen ervan je toch gelukt is. Geen woord over één of meerdere van die eigenschappen, alleen maar onzin dus. Zonde van mijn tijd. Zulke mensen laten zien dat zij zichzelf niet kennen. En misschien wel moeite hebben met mensen die zichzelf wel goed kennen. Hey, val mij lekker niet lastig met je onzekerheden. Tenzij je mij om hulp of om ondersteuning vraagt. Dan vind ik het geen enkel probleem. Ik help graag zelfs, want ik gun iedereen goede zelfkennis. Zelfkennis is alles, zeg ik altijd. Ja, het is goed om te weten wie je bent, want als je dat weet, dan kan niemand jou zomaar iets wijs maken. Zodra anderen voor jou bepalen wie jij bent, dan wordt het lastig en soms ook gevaarlijk. Kijk maar naar mensen in een relatie waar mishandeling en of misbruik plaatsvindt. Iemand kan jou mishandelen wanneer je niet goed weet wie je bent. Het is even een statement waar ik je even mee laat zitten. Ik ben van Surinaamse afkomst. En heb het altijd boeiend gevonden dat wanneer je ergens kwam, bij familie of kennissen of aanverwanten uit de Surinaamse gemeenschap, er altijd over familie en namen gesproken wordt. Er wordt altijd gekeken op wie je lijkt, welke tak van de familie. Je lijkt ook eeuwig op mensen waar je nog nooit van gehoord hebt. En als kind vond ik het fascinerend. En soms heel irritant. Wat is dat toch met die mensen, hun fascinatie met familiebanden? Ik begreep het als kind of als jongere niet. Later, toen er sprake was van verkering, was daar dat vragenvuur waar ik tot dan toe alleen maar over had gehoord. En het was altijd grappig, want comedians maakten er altijd dankbaar gebruik van. Die vraag, hoe heet je? Wie is je vader, wie is je moeder? Dan kwam er altijd een antwoord in de vorm van namen van de personen en dan de gezichten, die denkgezichten, vaak gevolgd door de vragen. Van waar komt je moeder of van waar komt je vader? En dan gevolgd door het opsommen van districten van Suriname. Soms zelfs de vraag of het noemen van plantagenamen. Oh ja, of deze. Ik ben op school geweest met een Haaswijk. Ze woonden aan de Gravenstraat of een... Of deze. Heet je grootvader Ewald? Ai, ik heb hem gekend. Mm-hmm. We gingen samen naar de Vrouwijnschool. En wat daarna volgt is even zo belangrijk, hè? Ai, ik ken je familie. En als het daarbij blijft, dan weet je of helemaal niks, of het is niet per se goed dat ze je familie kennen. Als de reactie is, Tietje, weet je wie dit kind is? Je weet toch, die grote vrouw die aan de Franschepanenstraat woonde. Ze bakte altijd maïzenekoek voor de school, daarop zorg en hoop. Ai, zuiver die. Is een van de achterkleinkinderen. Is dat kind van Magda? Vrijpostige Magda. En dan volgt er een reeks aan verhalen over de jeugd van je moeder en je grootmoeder. En soms weet men bij het horen van je achternaam van welke plantage jouw mensen kwamen. En daar sta je dan met wildvreemde mensen te praten die veel over jouw geschiedenis kennen. En jij nog niets over hun. Nou, dat komt met de tijd als je deze ontmoeting hebt overleefd. Want ja, daarna kom je thuis bij jouw vader of jouw moeder of jouw oma en dan breng je verslag uit. Want die mensen willen natuurlijk ook weten wie die mensen zijn met wie jij die tijd gaat doorbrengen. En als het geen goede familienaam is, dan kan dat voor moeilijke tijden zorgen. Nu vind ik het prachtig. Maar toen begreep ik die koudrukte echt niet, hè. Het was niet gewone nieuwsgierigheid of menselijke belangstelling. Nee, men moet weten met wie men te maken heeft. Weten wie men is. En Suriname is een kleine gemeenschap waarvan het lijkt alsof iedereen elkaar kent. Nou, zo erg is het nou ook weer niet. Maar familienamen en familiegeschiedenis is heel erg belangrijk. Omdat dat de manier is om te weten of je niet per ongeluk familie bent. Want ja, helaas werden en worden er kinderen geboren buiten verbond. Het gebeurt helaas nog te vaak dat jonge mensen elkaar tegenkomen en erachter komen dat ze broer en zus zijn of neef en nicht, omdat een vader of moeder een scheve schaats heeft gereden. Het gaat er niet om mensen te schande te maken, maar om te voorkomen dat je een gezin gaat stichten met een broer of zus. Daarvoor zijn al deze vragen belangrijk. En het prachtige is dat er altijd een oma of een tante of een grootoom is die van de hoed en de rand weet. Er is er altijd eentje die weet dat er ooit een buitenechtelijk kind is geboren, door een oma is opgevangen of door een zus van de vader of de moeder. Nou ja, dat soort constructies. Er is altijd iemand die het precieze verhaal kent en kan vertellen wanneer de juiste tijd daarvoor is aangebroken. Je zult daarom in programma's zoals DNA Onbekend of Spoorloos geen Surinamers zien. Wij weten wie wij zijn. En we hoeven niet de hele wereld af te struinen op zoek naar een verloren vader of moeder. Nou ja, dat is dan een pluspunt. Is weten wie je bent alleen maar weten waar je vandaan komt? Zou wel makkelijk zijn. Maar dat is niet het hele verhaal. Want waar wij wel last van hebben, is dat we alleen maar terug kunnen tot de plantage van waar onze voorouders te werk zijn gesteld als slaven. Maar dat is natuurlijk niet het begin van ons bestaan. Ons bestaan was eeuwen daarvoor ook al, maar die sporen die zijn zorgvuldig gewist uit de geschiedenis. Tegenwoordig kun je met DNA-onderzoek een heel eind komen, letterlijk. Je kunt misschien te weten komen uit welk land of van welke stam je komt, maar geen familienaam. En dus ook niet weten wat je voorouders in hun jeugd hebben uitgespookt, waar ze precies geboren zijn of verdere familiegeschiedenis. In archieven is tegenwoordig veel terug te vinden over de tijd en de plaats waar onze voorouders terecht zijn gekomen in Zuid-Amerika of eiland in de Caribische Zee. Maar treurig genoeg staat daar de naam die ze opgelegd hebben gekregen en niet hun geboortenaam. Wie geen DNA-onderzoek laat doen, die komt niet verder dan de inboedellijst van de slavenhouder. Iemand vroeg mij een keertje waarom het van belang is om je hele geschiedenis te kennen en erfstukken te hebben uit overgrootmoeders tijd. Goeie vraag. Van iemand voor wie het erven van familiestukken vanzelfsprekend is. Al is het een oude Friese staartstok of een zakhorloge of een oude Bijbel. Het heeft minder waarde als je weet dat het in jouw kringen geen onderwerp van gesprek is of alleen maar onderwerp van familieruzies bijvoorbeeld. Maar voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat er iets te erven is, maakt het wel heel veel uit. Je naam erven bijvoorbeeld. Je naam hoort bij wie jij bent. Misschien heb je de naam van je moeder of grootmoeder of vader. Dat zegt iets over wie je bent en bij wie je hoort. Tijdens mijn studieweek in Duitsland spraken we een middag ook over namen als onderdeel van je identiteit. En de vraag werd aan iedereen gesteld om te vertellen over wat je over je namen weet. En als je kinderen hebt, hoe je hun naam hebt uitgekozen en waarom. En toen ik aan de beurt was, had ik een brok in mijn keel. Ik kon geen woord uitbrengen, dus ik heb die beurt voorbij laten gaan. En op dat moment wist ik niet waarom ik emotioneel werd van het nadenken over mijn naam en de naam van mijn kind. We hebben prachtige namen, maar aan iedere naam hangt een hele bijzondere waarde. Ik heb al eerder een hele podcastaflevering gemaakt over namen. Die aflevering heet What's in a Name? Ga daar gerust naar luisteren om iets meer context te krijgen. Onze God hecht namelijk veel waarde aan namen. En in die aflevering heb ik het daar dan ook over. Is weten waar je naam vandaan komt en weten wat het betekent, wat jouw identiteit bepaalt? Weten wie mijn ouders en grootouders zijn, waar ze vandaan komen en weten hoe ik heet en wat mijn naam betekent, geeft mij een goede indruk van wie ik ben in biologische zin. Maar de biologie is niet het hele verhaal over wie ik ben. Nadenken over je identiteit is een populair onderwerp. Ik hoor en zie steeds meer en vaker mensen praten over identiteit en de discussies over wie je bent en wie we mogen zijn en wie je denkt dat je bent. Ik weet niet van jullie, maar ik word ermee doodgegooid. En soms denk ik dat we dat hele internet met haar social media gewoon op de brandstapel moeten gooien. Want wat een ellende allemaal. Iedereen heeft iets te zeggen en niet alles is zinvol om te zeggen. Hè? Ik zag een reel van een hele bekende figuur in de beauty-industrie en die zei: mensen verzonnen iedere 5 minuten een nieuwe identiteit in de COVID-periode omdat ze zich kapot verveelden. En nu zitten we ermee. Een hele botte uitspraak van iemand met miljoenen volgers en fans. Ik ben geen fan of volger van hem. Het was een gedeelde reel door iemand die ik wel volg. Maar bij deze reel moest ik een hartje plaatsen, want het klonk in mijn oren als iets wat logica bevat. Wat of wie bepaalt jouw identiteit? Ben je dat zelf? Of bepaalt iemand of iets anders wie jij bent? Wordt jouw identiteit bepaald door je familie? Je omgeving? De ervaringen in je leven? Is het de maatschappij die dat bepaalt? Of je geloof? Is het de film of de beauty-industrie die dat bepaalt? Zijn het je trauma's? Of de hoogtepunten in je leven die jou je identiteit geven? Je identiteit buiten jezelf zoeken klinkt als een onverstandig idee. Je bent wie je bent. En dat klinkt heel erg duidelijk, maar toch verstaan wij mensen de kunst om daar iets ingewikkelds van te maken. Er zijn kennelijk heel veel mensen voor wie identiteit iets heel erg ingewikkelds is. Of het lijkt alsof het er veel zijn, omdat we tegenwoordig heel veel horen over het zoeken naar de identiteit. Terwijl het niets nieuws is. Al vanaf het begin der tijden is de vraag: wie bent u en wie ben ik? Een veelgestelde vraag. De eerste die een naam kregen waren niet Adam en Eva. Want die woorden betekenen mens. Adama betekent mens en aarde. Nadat de vrouw bij de mens werd gebracht, zei de mens dat zij een match was, want zij is uit hem gekomen. Zij had dezelfde naam, maar dan in de vrouwelijke vorm. In sommige vertalingen vinden we het terug als manin, wat de vrouwelijke variant van man moet voorstellen. In sommige talen wordt een naam of woord mannelijk of vrouwelijk door letters toe te voegen aan de stam van het woord. In de Nederlandse taal kennen we dat niet. Het is de mens die de opdracht krijgt namen uit te delen. En God zei dat de naam die de mens gaf de eeuwige naam zou zijn. Dus eenmaal een tijger, altijd een tijger. Eenmaal een octopus, altijd een octopus. Eenmaal manin, altijd manin. Na de zondeval en nadat God heeft verteld wat de gevolgen zijn van hun ongehoorzaamheid aan God, geeft de mens de naam Eva aan de vrouw. En dat betekent moeder van alle levenden. Hoezo woorden en namen hebben kracht? De identiteit is dus vanaf het begin vastgesteld door namen. Maar ook door het feit dat God heeft gezegd dat de mens die hij gemaakt heeft heel erg op hem lijkt. Dus lijken op God, op je maker, bepaalt ook je identiteit. Het doet me denken aan wat ik vertelde over die Surinaamse familieleden die altijd kijken naar en vertellen op wie je lijkt. Je lijkt op je moeder hoor. Weet je hoe vaak ik dat hoor? Of wanneer men een foto ziet van mijn dochter, dan hoor ik ook dat ze erg op mij lijkt. Al zie ik dat niet, maar weet je, dat doet er niet toe. Hoe je je gedraagt of misdraagt, als dat lijkt op het gedrag van je ouders, is ook bepaald en bepalend. Dat is niet voor iedereen even leuk om te horen. En voor sommige mensen misschien een eye-opener waar men van schrikt. Maar is dat het dan? Degene die je gemaakt heeft en op wie je lijkt, die je jouw naam heeft gegeven en de plaats waar je vandaan komt, bepalen die jouw identiteit? Als dat lichamelijk en biologisch zo is, dan is het geestelijk ook zo. Want het lichamelijke is de manifestatie van het geestelijke. Laten we dan eventjes kijken naar Hij die ons als geest gemaakt heeft. Wat zegt Hij? Hij zegt: ik ben die ik ben. Dat zijn de woorden van God de Vader. En die lezen we in Exodus 3 vers 14 en in Numeri 15 vers 41 als het goed is. En wat zegt Jezus? Jezus zegt: ik ben van hem afkomstig. Johannes 7, vers 29. Ik ben voor Abraham. Johannes 8, vers 58. Ik ben de goede herder. Johannes 10, vers 14. Ik ben de wijnstok. Johannes 15. Ik ben de opstanding en het leven. Johannes 11, vers 25. Ik ben het licht der wereld. Johannes 8, vers 12. Ik ben het brood des levens. Johannes 6, vers 35 en vers 48. Ik ben van boven, niet van deze wereld. Johannes 8, vers 23. Ik ben de Alpha en de Omega. Openbaring 1, vers 8. Ik ben de levende. Openbaring 1, vers 18. Ik ben met u. Matteüs 28, vers 20. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6. In voorgenoemde teksten lezen we wat Jezus over zichzelf zegt. We vinden in de Bijbel ook veel teksten over wat anderen hebben gezegd over Jezus, maar voor nu heb ik het even alleen me gericht op zijn eigen woorden. Met de woorden uit Exodus 3 en nummer 15 zien we dat Jezus, die afkomstig is van de Vader, zelf verwijst naar die relatie door ik ben te gebruiken. De naam die de Almachtige gebruikt om zichzelf te identificeren. Wat is de weg? Vroeger, voordat mensen christenen genoemd werden, werden ze al bestempeld als die van die weg. Moslims noemden, en misschien nog steeds, Joden en christenen de mensen van het boek. En een weg leidt je naar een plaats van bestemming. Nou, Jezus leidt ons naar een bestemming, namelijk naar de Vader en zijn koninkrijk. Wat is waarheid? Relationele waarheid. Wat is waarheid binnen de relatie? Nou, in deze is de waarheid dat er een relatie is tussen God de Vader en Jezus de Zoon van God. Waarheid is het feit dat God het zegt en vaststelt dat dit de relatie is tussen hun twee. En alles wat God zegt is waarheid. Wat mensen zeggen hoeft niet de waarheid te zijn. Het leven. Wat is leven? Nou, simpelweg het tegenovergestelde van dood. Maar wat is dood? De dood is buiten de aanwezigheid van God of buiten de wil van God. Het is mogelijk om buiten zijn aanwezigheid te leven. Als we weten dat God zelf liefde, leven, licht is en wij leven zonder deze dingen, dan zijn wij buiten zijn aanwezigheid. Hij heeft mensen weggestuurd, weg bij hem vandaan. Een voorbeeld is dat toen Jezus aan het kruis hing in onze plaats, bedekt onder onze zonde, was Jezus verwijderd van God de Vader. Want zelfs het daglicht kon het niet verdragen. Jezus wist op dat moment ook dat hij verlaten was, dus buiten de aanwezigheid van God. Het leven is het tegenovergestelde daarvan. Leven is dus dicht bij God zijn, in zijn licht. In zijn liefde en in zijn leven. Leven is de aanwezigheid van God, maar wat is dicht bij hem zijn? Jezus heeft het erover als hij praat over het zijn van de wijnstok en de ranken, zoals in Johannes 15. Doen wat de Vader wil. En dat kan alleen als we weten wat zijn wil is. En om dat te kunnen weten, moeten we zijn woord lezen. Zijn woord vinden we in de Bijbel. Maar Jezus is ook het vlees geworden woord. Dus, we moeten dus verbonden blijven met Jezus en doen wat hij ons heeft gezegd. Alles wat Jezus heeft gezegd, is wat de Vaders wil is. En daarom is het zo belangrijk om in Jezus te blijven. Hij heeft niet voor niets gezegd dat wij niet tot de Vader kunnen komen als we niet door hem gaan. Hij heeft zichzelf dan ook vergeleken met een deur, Johannes 10. Hij heeft ook gezegd dat als wij hem hebben gezien, we de Vader hebben gezien, Johannes 14. Jezus is dus heel duidelijk over zijn identiteit. Yahushua is niet in de war over zijn identiteit. Hij weet wie hij is. Hij weet van wie hij is en voor wie hij is gekomen. Nou, als hij zo duidelijk is over wie hij is, waarom zouden wij daaraan twijfelen? Wat is er onduidelijk dat wij eraan moeten kunnen twijfelen of aan zouden twijfelen dat Jezus is wie hij zegt dat hij is? Maar ik neem het ons niet al te kwalijk hoor, want in Johannes 14 lezen we dat Filippus, een van zijn discipelen, een vraag stelt die hij eigenlijk niet zou hoeven stellen. Hij liep jaren samen met Jezus, heeft van alles gezien waaruit blijkt dat Jezus de Zoon van God is. En toch vraagt hij aan Jezus om te laten zien wie de Vader is. Met andere woorden, al lopen we al jaren met de Heer, al lezen we al jaren de Bijbel, al hebben we wonderen voor onze ogen zien gebeuren, niet altijd zal het duidelijk zijn wie deze geweldige God is. Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom mensen weglopen van het geloof en liever niet bezig zijn met dingen die ze duidelijk niet kunnen zien of zelf kunnen verklaren. Mensen zijn niet zo goed in het omgaan met mysteries die ze niet zelf kunnen oplossen. Wij mensen geloven in en vertrouwen liever op wat duidelijk en begrijpelijk is voor ons. Ik begrijp dat, want het is ook moeilijk om iets te geloven wat je niet begrijpt. En waarom zou je moeite doen om iets te begrijpen waarvan je niet weet wat het zou bijdragen aan je leven? Want dat is de vraag die veel mensen bezighoudt. Waarom geloven in een God die je niet ziet en niet begrijpt? Wat doet dat voor mij? Wat levert het mij op? Dat zijn toch de vragen die mensen stellen? Zeker wanneer het goed gaat met mensen in hun leven. Want wat voegt het toe om te geloven in een God? Ik heb alles wat ik nodig heb. Een mooi huis, een mooie auto, genoeg geld, spaargeld. Ik ben succesvol in wat ik doe. Ik kan lekker mijn vakantie. Mooie spullen kopen wanneer ik dat wil. Nou, enzovoort, enzovoort. En toch zijn er veel mensen die dat kunnen zeggen. Maar toch niet tevreden zijn. Niet gelukkig zijn. Het gevoel hebben dat er meer moet zijn dan alleen die dingen. Mensen die zoeken naar meer. Maar dan ook niet per se meer geld of meer spullen, maar meer geluk en meer voldoening. Meestal zoeken mensen die dingen buiten zichzelf. Maar tegenwoordig mag je het ook binnen jezelf zoeken. Sterker nog, er is echt een hele beweging die zegt dat alles in jezelf zit en je moet het uit jezelf halen. Je eigen kracht, je eigen goddelijkheid, je eigen wijsheid, je eigen ervaring. Nu worden mensen naar zichzelf verwezen. Liefde voor jezelf. Voor jezelf en uit jezelf. De zelfliefde-goeroes reizen de pan uit. En laten we niet vergeten de trend van het moment dat je jezelf je identiteit mag bepalen. Ja, je mag zijn wie je wilt zijn, zoals jij dat wilt zijn, wanneer en waar je dat wilt zijn. Je eigen identiteit bepalen is hot. Top ik op het moment, lieve mensen. En ik vraag me af hoe lang deze trend nog doorgaat. Want een explosie is altijd van korte duur. Maar de gevolgen ervan, nadat alle stof is neergedaald, dat is waar het om gaat. Laat ik niet te veel naar de wereld kijken, maar me proberen te focussen op het lichaam van Christus. Deze podcast gaat tenslotte over dagelijkse dingen bekeken vanuit mijn christelijk perspectief. Dus ik spreek niet namens alle christenen en niet namens alle volgelingen van Jezus. Wie ik ben, wie ben ik, is een vraag die de mens zichzelf stelt sinds het begin der tijden. Ik begon te vertellen dat God de mens gemaakt heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Nou, en dat wil zeggen dat God een spiegelbeeld heeft gemaakt. Nou, als we dan om ons heen kijken, zien we dat we er niet allemaal hetzelfde uitzien. Dus is het logisch vast te stellen dat God het niet heeft gehad over een spiegelbeeld in lichamelijke zin. Hij maakte de mens als geest. Dus onze geest is een evenbeeld van God. Nou, nadat God met zijn handen in de aarde is gegaan om een lichaam te maken voor die geest die op hem lijkt, zijn we lichamelijke wezens geworden. Dus lijkt het me vanuit die kennis logisch dat we dus eerst naar onszelf moeten kijken vanuit onze geest. Daar zit de route naar opheldering en waarheid. Ons lichaam is een omhulsel dat tijdelijk is. Van stof zijn we gemaakt en tot stof zullen we terugkeren. Dus deze tijdelijke verpakking zou ons niet moeten bezighouden. Het gaat erom wat er in die verpakking zit. Daar moet de focus op zijn. Nou, het woord van God zegt dat God geest is en als wij naar zijn beeld zijn gemaakt met als doel om op hem te lijken, dan moeten we dus op geestelijk niveau bezig zijn met de vraag, wie ben ik? Zie je? Het is niet zo ingewikkeld. Of toch wel? Wat in ieder geval duidelijk moet zijn, is dat we niet met lichamelijke dingen bezig moeten zijn, alsof dat alles bepalend is. De manier waarop we in de spiegel zouden moeten kijken is niet om te zien of de verpakking ons bevalt, maar of we onze maker, onze God, kunnen herkennen in wat we in onszelf zien. Maar om dat te kunnen zien, moeten we eerst weten wie onze maker is en hoe hij is. Anders kunnen we niet weten hoe de blauwprint van onszelf eruit ziet. Nou, even terug naar een menselijk voorbeeld. Ik ben geen fan van adoptie. Dat klinkt misschien gek, ik weet het. Bear with me. Ik probeer het uit te leggen. Ieder mens gaat op een bepaald moment in het leven op zoek naar een eigen identiteit. En daarvoor gaat men op zoek naar wie de mensen zijn die je gemaakt hebben. De biologische ouders dus. Dat gebeurt echt met ieder mens. Geen uitzondering. De zoektocht die is sneller afgelopen wanneer beide biologische ouders in zicht zijn, omdat ze samen in één huishouden wonen en leven. Kleine kinderen die kijken naar hun ouders en spiegelen zichzelf. Nou, daarom worden de schoenen van de ouders gepakt om in te lopen. Moeders make-up wordt een keer gegrepen en helemaal verpest. Vaders scheerschijn wordt een dag gevonden overal door de badkamer. De haargel zit een dag volledig overal gesmeerd. Waarom? Kinderen kopiëren en spiegelen. Daarom hoor je jezelf als ouder op een bepaald moment terug wanneer het kind iets zegt wat jij als ouder heel vaak zegt. Het is volkomen normaal en natuurlijk proces. Er komt altijd een moment dat er vragen komen over, mocht jij dit of dat? Of hoe heb jij dat gedaan toen en toen? Nogmaals, volkomen normaal gedrag, want dat is het ontwikkelingsproces van mensen. Stel je voor dat je geadopteerd bent en je kijkt in de spiegel en je ziet geen gelijkenissen met de ouder of ouders waarmee je in één huishouden woont. Dan ga je op zoek, want je hebt bepaalde antwoorden nodig om te begrijpen wie je bent. Nou, gelukkig zijn de adoptieouders die dat snappen en die al vanaf het begin er heel veel werk van maken om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de biologische ouders en de geboorteplaats, het geboorteland. Ze zijn er ook die vanaf het begin beginnen te sparen voor het kind, zodat wanneer die vraag komt, dat er dan geld is om een ticket te kopen voor een reis naar het land van herkomst. Die adoptieouders, daar heb ik respect voor. Ze begrijpen dat het niet om hun gaat, maar om het kind. En ze begrijpen dat het een natuurlijk proces is en een goed verloop moet hebben en niet voor extra leed moet zorgen bij dat kind. Helaas zie ik dat die groep ouders niet de meerderheid zijn. De groep mensen die vindt dat het allemaal niet zo belangrijk is, want als er maar genoeg liefde gegeven wordt, dan speelt dat geen rol. Nou, zo werkt het dus niet. En het zoeken naar de identiteit heeft niks te maken met of het thuis wel of niet liefdevol is. Het willen weten, wie ben ik, is een vraag die we ons allemaal stellen. Als je uit een eenoudergezin komt, dan stel je je die vraag ook. En soms zijn de antwoorden naar de afwezige ouder makkelijk te vinden. makkelijker dan in andere situaties. De basisvraag die is dezelfde onder alle omstandigheden. Nou, terug naar het geestelijke. Als we op zoek zijn naar de pure identiteit en we vragen ons af op wie we lijken, dan moeten we kunnen zien wie onze maker is. Degene op wie we lijken dus. En die vinden we in de Bijbel. God laat zichzelf heel goed zien in de Bijbel. In het Oude Testament lezen we hoe liefdevol hij is. Hoe hij een God is die niet tegen onrechtvaardigheid kan. Die mensen steeds opnieuw en opnieuw kansen geeft om gemaakte fouten te herstellen. Dat hij het is die voor de zwakkeren opkomt. Dat hij het is die voorziet in wat zijn mensen nodig hebben. Dat hij het is die bescherming biedt. Dat hij het is die vergeeft. Ook al is hij boos geweest. Hij heeft oneindig veel geduld en genade. Hij heeft medelijden, hij heeft begrip. Nou, de verhalen in het Oude Testament laten zien dat de mensen er een zootje van maken. Echt een grote puinhoop. En dat God eerst waarschuwingen geeft en vervolgens woord houdt wanneer de mens niet luistert naar die waarschuwingen. Hij is dus een God die woord houdt. Wat hij zegt, doet hij. En wat hij doet, heeft hij gezegd. Dat wil dus zeggen dat God betrouwbaar is. Ook uit de vele beloftes die hij doet en nakomt, blijkt dat. Hij heeft oneindig veel geduld dus. En van daaruit kan hij vergeven. Want alleen dan kan hij het geduld opbrengen om mensen steeds opnieuw kansen te geven om het beter te doen. Tegen beter weten in ook, want ja, hij weet hoe corrupt wij mensen zijn. En toch. En dat is slechts een greep van wat we in het Oude Testament lezen over God de Vader. En dat het Nieuwe Testament, waarin God om te beginnen weer beloftes nakomt door zijn zoon te sturen om ons uiteindelijk na een aantal jaren leven en lijden als offer voor de hele mensheid te zijn. Jezus, die laat zien wie de Vader is. Wie hij is en wie zij voor ons zijn. Hij maakt het dus nog makkelijker voor ons om te zien wie wij zelf zijn. Want wij zoeken naar onze geestelijke blueprint. We hebben het op een presenteerblaadje gekregen, maar niet iedereen van ons wil of kan het geloven. Ik heb al eens in een eerdere aflevering uitgelegd dat geloof een gave is die niet iedereen heeft. Leven in geloof is dus een uitdaging die niet iedereen aan kan. Maar als je het wil, dan is het mogelijk. Geloven begint met willen. Sta je ervoor open om geloof te ontvangen? Als het antwoord ja is, dan is het gewoon een kwestie van vragen. Heel simpel. Jezus, als u echt bent wie u zegt dat u bent, laat mij dan geloven. Laat mij dan zien wie u bent. That's it. Daar begint het. Het begint met de wil om te geloven en Jezus stapt vanaf daar in. En ik en heel veel andere gelovigen gunnen jou dat van harte om dat te mogen meemaken. Want daar start een nieuw leven. Een nieuw leven met je ware identiteit die niets te maken heeft met wat er in de wereld verkondigd wordt. Die niet gaat over je beperkingen, maar alles met je mogelijkheden. Want God laat zien wie hij is en niet wie hij niet is. Jouw identiteit gaat over wie je bent en niet over wie je niet bent. Mensen die weten wie ze zijn en van wie ze zijn, die spreken niet in termen van ik ben niet dit en ik ben niet dat. Die praten niet in termen als ik voel me dit en ik voel me dat. Die hebben het niet over ik identificeer mij niet als of met zus of zo. Nee, die praten vanuit ik ben. En wie ben je dan? Wat volgt daarna? Ik ben. Alles wat daarna volgt, Is dat in lijn met de grote geest waar jouw geest een afspiegeling van is? Kun je zeggen, ik ben liefdevol. Ik ben geduldig. Ik ben betrouwbaar. Ik ben een voorziener. Ik ben een gever. Ik ben zachtmoedig. Ik ben verbonden met mijn maker. Want die 27 eigenschappen die ik zo mooi kon opsommen destijds, of aan het begin van deze podcast, hoe belangrijk zijn die als die niet in lijn zijn met wat mijn maker is en zegt? Ik ben van hem afkomstig. God is mijn maker, mijn heer, mijn redder, mijn basis. Ik ben een herder, want met wat ik doe, leid ik mensen naar Jezus. Ik ben verbonden met God, de Vader, door Jezus, want ik doe wat Hij wil en zegt. Ik ben een licht in de wereld, door de liefde van Jezus te laten zien aan anderen. Ik ben gefocust op de dingen van boven en niet op de dingen van de wereld. Dat zijn de ik ben statements die ik kan maken. En het gaat niet om het aantal statements, maar de waarde van die statements. Als ik dit allemaal volmondig kan zeggen, terwijl ik naar mezelf kijk, dan kan ik zeggen wat ik zoveel christenen hoor zeggen. Dan kan ik zeggen, mijn identiteit is in Christus Jezus. Dan kan ik zeggen dat ik een volgeling van Jezus ben. En dan kan ik zeggen dat ik een kind van God ben. Dat wil niet zeggen dat ik perfect ben. Dat wil alleen maar zeggen dat ik alles binnen mijn vermogen doe om op mijn maker te lijken. En dat ik mijn maker, die God de Vader is, dankbaar ben voor zijn geduld met mij en zijn genade voor mij. Want wat ik ook ben, wat ik vooral ben, is een mens van vlees en bloed die fouten maakt. Die niet alle wijsheid heeft en die niet iedere dag even vroom en heilig is. Geen sprake van. Maar wat ik wel ben, is overtuigd van de liefdevolle goedheid van mijn hemelse en geestelijke Vader. En ik ben ervan overtuigd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Nou, zolang ik dat weet en dat kan zeggen, ben ik oké. Als het lichamelijke de manifestatie is van het geestelijke, dan kunnen we zeggen dat identiteitscrisis een lichamelijke manifestatie is van wat er geestelijk gebeurt. Verwarring vinden we niet in God en niet in Jezus. God maakt geen fouten. Ik herhaal, God maakt geen fouten. En Hij vergist zich niet. We hebben gehoord en gelezen dat Jezus ook heel duidelijk is over zijn identiteit. Dus, dan blijft de vraag over. Waar komt verwarring en identiteitscrisis dan vandaan? Er is er eentje die heel goed gaat op verwarring onder de mensen. En dat is degene met een grote haat voor God. De Satan, Gods tegenstander. Hij is de prins van de wereld. Die weet hoe belangrijk het is voor ons mensen om te weten wie wij zijn. Want wanneer we dat weten, dan kunnen wij hem en zijn handlangers en hun trucs en hun verwarring de baas. Want dat is een van Jezus' beloften. Dus, zolang wij niet weten wie wij in wezen zijn en ons druk maken over hoe we eruit zien, welke voornaamwoorden anderen voor ons moeten gebruiken, in welke hokjes en welke alfabetletters er op ons van toepassing moeten zijn. Zolang we onderling nog meer verwarring zaaien door iedere maand met een nieuwe letter en een nieuwe identiteit te komen, houden we ons in ieder geval niet bezig met het zijn zoals God ons gemaakt heeft. En dat is de tijd die Satan gebruikt om langer over de aarde te heersen. Hij gebruikt deze tijd om meer slachtoffers te maken. Hij kent het einde van het verhaal ook, hè? Net als Jezus. Hij weet dat hij al verslagen is door het offer dat Jezus heeft gegeven. Satan weet dat wij volgelingen van Jezus meer dan overwinnaar zijn in Christus. En daarom doet hij zo zijn best om ons weg te houden van Jezus. Echt, lieve mensen, het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Als je niet weet wie je in wezen bent, kun je nooit tot volle potentie komen. Dus als jij niet weet dat jij de macht en de kracht hebt om zieken te genezen, om vloeken te verbreken, omdat je niet weet wie jij in wezen bent, simpel, dan loop je de Satan niet in de weg. Sterker nog, hij zal je geen strobreed in de weg leggen om door te gaan met zelfdestructie. Hij zal je aanmoedigen door je te vertellen wie je niet bent of wie je mag denken dat je bent. Hij zal je vertellen dat God zich heeft vergist of zelfs een fout heeft gemaakt. Ja, de Satan zal je wijsmaken dat het oké is om zelf te bepalen wie je bent en dat het in jezelf zit en dat je naar jezelf moet luisteren en niet de Bijbel te lezen. Want de Satan weet wat er in die Bijbel staat. Hij kan eruit citeren. Maar altijd buiten context en buiten de juiste timing. Hoe weet je dat het de Satan is die dit tot je spreekt en niet Gods geest? Moet ik het echt uitspreken? Moet ik het echt nog een keertje zeggen? Oké, vooruit dan. Lees de Bijbel, want dat is Gods woord, onze leidraad en onze handleiding. Dus, de volgende keer, wanneer iemand je vraagt, hoe heet je en wie ben je? Dan hoop ik dat je weet wie je bent en dat je dat volmondig kunt uitspreken met een ik ben statement. En dat het vervolg van dat gesprek zal zijn, Magda, weet je wie dit is? Huh? Is een kind van de Allerhoogste God. Ai, je lijkt op je vader hoor. LaRue Howard. Ik ken haar niet als een grote bekende gospelzangeres. Ik heb haar gezien en gehoord in backing vocals voor verschillende artiesten, gospelartiesten. Maar LaRue Howard heeft ook één of meerdere solo nummers opgenomen. Of misschien wel album, I don't know. Had ik eigenlijk moeten opzoeken. Anyway, één nummer wat ik van haar goed ken is het nummer The Great I Am. En natuurlijk vind ik dat dat dan past bij deze aflevering. De grote ik ben. I wanna be near, near to your heart, loving the world, hating the dark. I wanna see dry bones living again, singing as one, singing hallelujah, holy, holy, God Almighty. Great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. You are the great I am. I wanna be near, Lord. Hey, ik kan doorgaan, maar jullie mogen gewoon naar het origineel gaan luisteren. Het is vele malen beter dan wanneer ik het zing. Dus, ga naar de playlist op Spotify. De playlist heet Challenge in Faith. En je vindt hem naast de podcast Challenge in Faith. En daar staat onder andere dit nummer van LaRue Howard in, wat heet Great I Am. En er staan nog een gazillion andere nummers in deze playlist. Het zijn er genoeg. Meer dan genoeg. Anyway, enjoy zou ik zeggen. Ja, deel deze podcast ook met andere mensen. Waarom niet? Waarom niet delen met andere mensen? Geef me één goede reden. Anyhow, ik hoor jullie dinsdagavond live op Instagram, in de Insta Live, Challenge Tuesday. En anders geef even antwoord op de vraag in Spotify. Of mijn socials, gewoon Instagram, Facebook, TikTok. Ja, all the works. You know, you get the drill. You get it. Anyway, ik spreek jullie very, very soon. Heel snel. Bye! Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast-app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Faith dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!